Ik wil met u lezen uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring, de onthulling, apotheose, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 4 tot en met vers 11, de hoofdstuk, lezen we dan uit met elkaar. Openbaring 4, makkelijk te vinden achterin, vierde hoofdstuk, vierde vers. En dan lezen we, rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. Van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer, dat hij ook zegend bemoedigt wanneer we dit overdenken. Misschien zou ik als thema aan de prediking van vanmorgen het thema kunnen meegeven, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de schoonste in het hele land? Ik heb vanmorgen in de spiegel gekeken, ik denk Henk, je maakt goede kans. Ik zei, de schoonste in het hele land. Ik kwam net onder de douche vandaan. Geschoren ook, ja. Hoe dat nu straks in de preek naar voren komt, dat gaat u wel ontdekken. En dan gaat het niet om mij, maar dan gaat het om andere dingen. Het zijn wonderlijke dingen die we in de Bijbel in Gods woord tegenkomen. En zeker wanneer we door de Openbaring heen bladeren en lezen. Ik bedoel dat wat dat boek betreft uiteindelijk toch in positieve zin. En ook hier in het vierde hoofdstuk. Er worden dingen openbaar, er worden dingen onthuld die we eerder niet wisten, niet zagen en misschien na het lezen ook nog niet helemaal weer begrijpen. Johannes, dat waren de eerste versen, hebben we nu niet gelezen, moest opklimmen tot de troon van de Heere God. Hij moest opklimmen naar wat wij zeggen, naar de hemel. Hoofdstuk 2 en 3 ging het over de gemeente, 7 brieven aan 7 gemeenten, we hebben erover nagedacht. Werd en wordt de geschiedenis, de ontwikkeling van de kerk op aarde, positief en negatief in zijn totaliteit, beschreven. Maar er komt er een einde aan de periode van de gemeente. En Johannes als symboolgelovige van de gemeente moet opklimmen. Op andere plaatsen leren we dat de gemeente van de aarde wordt opgenomen. Dan spreken we van de opname van de gemeente. Er wordt in Openbaring een hele hoop geprofeteerd. De hele hoop nadigheid, en dan zeg ik het nog vriendelijk. De eindtijdssamenleving wordt in het boek Openbaring geschetst. Hoe de mens in die tijd leeft. En hoe het onheilige toeneemt. En geweld en strijd en hoe dat de aarde zal gaan vullen. En we zien het om ons heen. Maar er staat ook geprofeteerd in Gods woord dat er voor een ieder die gelooft, en dat mogen wij zijn, door genade, een plaats is bij God. Waar wij mogen zijn. Zoals een vader is die zijn kinderen in veiligheid brengt, zo is onze God de genade hem als vader te kennen te hebben. Het valt me op dat die opname meer en meer weersproken wordt, ontkend wordt. Dan denk ik, wie heeft daar belang bij? Want daar zit natuurlijk een donker belang achter, een valse leer die de hoop die wij hebben van ons wil afpakken met allerlei mooie woorden. Maar de Bijbel is duidelijk. Paulus spreekt met een woord van de Heer. De gemeente zal worden thuisgehaald, gebracht worden in die ruimte waar ons hoofdstuk van spreekt. De hemel. De hemel is een machtig woord, maar eigenlijk ook weer een machteloos woord. Want wat zeg ik nou als ik zeg dat de hemel onze toekomst is? Wat is dat? Het is altijd moeilijk iets te beschrijven, en al helemaal als je het niet ziet. Stel dat ik u zou vragen om een heel eenvoudig ding als een bal te beschrijven. Probeert u eens een bal te beschrijven, zonder het woordje bal te gebruiken natuurlijk. Ja, iets van leer, ja, het kan ook van plastic zijn natuurlijk. Misschien wel van stof. Het kan hol zijn, het kan vol zijn. Je kunt van alles natuurlijk bedenken, maar hoe kun je nou iemand uitleggen hoe een bal eruit ziet die zo'n ding nog nooit heeft gezien en het woord niet kent? Dat is best lastig. Moet u nu gaan proberen dat nu te doen, want u moet nou bij de prediking blijven. Dat doet u dan maar vanmiddag. De hele wereld trouwens houdt zich vandaag de dag bezig met de bal. Hij kan wat groter zijn, of hij kan wat kleiner zijn. Maar voor heel veel mensen, onwaarschijnlijk veel mensen, is dat kleine ronde dingetje, want ze zijn relatief natuurlijk al bij klein, ongelooflijk belangrijk. Maar veel belangrijker, is dat wij iets proeven van de hemelse heerlijkheid en werkelijkheid. En daar oog voor krijgen. En dan zie je iets, dan ga je iets zien, dat is onze hoop. Waarvan de apostel schrijft wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat is zo totaal anders. Maar het moet mooi zijn. Johannes die laat ons iets zien van die plek. Hij beschrijft dat. En dat doet hij dan met woorden en begrippen die ons natuurlijk wel een beetje bekend zijn. Want wij moeten het wel een beetje gaan snappen natuurlijk. We spraken al over de troon. Johannes moest opklimmen, kwam voor de troon. Er staat dus een troon. En die troon, en daar hebben we wel een beetje een voorstelling van toch. Een grote zaal, een beetje groter dan dit. En de troon, een beetje mooier dan die preekstoel natuurlijk. Een troon, en dan staat er, van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. Dat kunnen we toch een beetje voorstellen. Een troon, en daar gebeurt een spektakel. Wat heeft dat te betekenen? Bliksemstralen, donderslagen. Zou er in de hemel ook een heftig weersklimaat zijn? Zonneschijn afgewisseld natuurlijk met regen, met onweer. Hebben wij wel een beetje nodig, denk ik, met name de regen. Meteorologische zaken in de hemel? Denk het niet. Maar er zijn parallele situaties in de Bijbel, op andere plaatsen lees je soortgelijk. En mijn gedachten gingen naar de wetgeving op de berg Sinaï. Dat betreft het volk Israël, dat in Egypte in gevangenschap, in onderdrukking, in slavernij leefde. Maar door de Heer God was bevrijd en hij bracht hen naar de Sinaï, naar een berg. En dan lezen we in Exodus 19, vers 16 en 17. Het geschiedde op de derde dag. Dat is altijd weer zo mooi in de Bijbel, het getal 3. Die derde dag gebeuren dingen. Toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet. Dat is ook een soort troon. En we zien diezelfde soort dingen. En het volk wordt naar God toegeleid. Bijzonder moment. Want het volk was bevrijd. Het volk leefde in slavernij, in onderdrukking, in absolute onvrijheid. Maar ze waren bevrijd en werden nu geleid tot hem die hen had bevrijd. Ik denk dat dat een beeld is van wat wij hier bij Johannes mogen lezen. In de hemel naderen we tot hem door wie we zijn bevrijd. Wij leefden ook in slavernij. Wij leefden ook in zonde. Sommigen die weten dat niet en die woelen daarin en die schijnen dat prettig te vinden. Maar het is vuil en het is onrein. Het is hopeloos en het leidt tot niets. Niets dat boven het sterven uitgaat. Maar wanneer je Jezus Christus hebt leren kennen, hem hebt aanvaard, dan leef je in vrijheid. Ook al lijkt het in deze wereld misschien vaak andersom. Zij die bij Christus horen, die zijn werkelijk vrijgemaakt. En zij die vrijgemaakt zijn, wij zullen geleid worden tot hem die op de troon zit. De koning op de troon. Hij zetelt in heiligheid. Tot hem mogen we naderen. Maar we keren nog even terug naar die woestijnervaring van Mozes en het volk. Wat was nou de zin? Wat was nou de bedoeling dat hij hen naar God toe leidde? Was het niet om dat verbond met God aan te gaan? Was het niet om uit de hand van God de wet te ontvangen, de regelgeving, waarin de heiligheid van God ligt uitgedrukt? Daar begint het ook mee. Niets en niemand mocht zelfs maar de berg aanraken. Zo absoluut, gans anders heilig was zelfs die berg door de presentie van God geworden. Maar Mozes ging namens het volk. Jezus Christus is onze wegbereider. In Exodus 19 vers 9 er staat: zie, ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek. Ja, God kan niet gezien worden. Hij is geest. Maar de Bijbel leert ook, als je God ziet, zul je direct sterven. Dat verschil tussen hem is onoverbrugbaar. Maar hij spreekt en hij omhult zich met die donkere wolk, maar hij spreekt. Het is te horen. Maar het volk hoort donderslagen. Zo zegt de Heere God het ook tegen Job. Heb jij soms een arm als God, Job? Heb jij zoveel kracht zoals ik heb? Kun jij donderen met een stem zoals God? In Johannes 12, vers 28 lezen we van de Heere Jezus, die zijn dood voorzegt. En dan klinkt er een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. En ik denk dat het spreken van de Heere God een aanwijzing was van de wet die gegeven werd. Wij mensen onmachtig om die wet te vervullen, worden uiteindelijk geleid naar hem die gekomen is om de wet en de profeten te vervullen. Het gaat om Jezus Christus. En God sprak: ik heb hem verheerlijkt, zal hem nogmaals verheerlijken. En de mensen daarbij aanwezig die dachten donderslagen te hebben gehoord. Wij hebben in Doorn gewoond, dat weet u misschien wel. En Doorn is vernoemd naar die oud-Germaanse god Donar, waarvan de mythologie vertelt dat hij op een wagen langs de hemel rijdt en af en toe zijn hamer naar beneden gooit. Dat is dan een bliksemschrift, krijg je die op je hoofd, heb je pech. Daar is dus onze vorige woonplaats naar vernoemd. Het is nu anders, nu wonen we in Hogeveen. Terug naar die wetgeving op de berg. Het volk kreeg de wet. De wet maakte de zonde openbaar. De wet doet de overtreding kennen. De wet zegt tegen ons mensen: je bent schuldig, je bent een zondaar, je bent er hopeloos aan toe, je hebt geen toekomst. En we zijn allemaal van die zondige mensen. Laten we goed weten, voor God staan we allemaal schuldig. We hebben wel eens een neiging over grote en kleine zonden te spreken en weet ik wat voor nuances we er allemaal in aanbrengen. De Heere God maakt geen nuances. Voor hem zijn we allemaal schuldig. En als mens hangen we aan dunne touwtjes boven die afgrijzelijke afgrond die we hel noemen. Eeuwige rampzalige verlorenheid. Maar dat we daar nog boven hangen en niet in die diepte zijn gestort, dat is genade. En we kunnen er nog weggerukt worden, dat is genade. Door Jezus Christus. Ik denk dat we in die opperzaal, de hemel daar waar God troont, door God op grond van zijn heiligheid en rechtvaardigheid, aan de hand van zijn wet worden onderzocht. We moeten ook allemaal voor de rechterstoel, allen die geloven, voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En daar zal duidelijk worden hoe het met ons leven is. En daar waar wij door God aan de wet genormeerd worden, daar staat Jezus Christus met zijn bloed, met zijn verzoening, voor u, voor mij. We zien daar in die opperzaal ook 7 vurige fakkels voor de troon. Staat er direct bij, het zijn de 7 geesten Gods. Dat is best wel moeilijk. Wij hebben geleerd van een 3-enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze 3 zijn 1. Nou, dat is dan prachtig geformuleerd, maar eigenlijk snappen we er niks van. Is best heel erg moeilijk om dat te doorzien. God is mijn Vader, Jezus Christus is mijn verlosser, de Heilige Geest is mijn trooster. En ik denk dat we ook niet meer mogen zeggen dan datgene wat de Bijbel ons daaruit openbaar maakt. En wij moeten onze zogenaamde formules en filosofietjes er maar niet op loslaten, maar gewoon geloven wat er staat. Maar dan lezen we hier dat er ook 7 geesten van God zijn. Ik zei het al, wat in geen mensenhart is opgekomen. In de oude tabernakel, die Mozes moest bouwen, en later in de tempel door Salomo gebouwd, daar waren voorafschaduwingen daarvan. En daar stond ook een kandelaar. Nou heb ik vorige week begrepen uit de dienst dat er een beetje interactie moet zijn. Hoe heet die kandelaar die in de tempel staat? Menorah. Heel goed. Dat werd vorige week al gezegd, u was goed in bijbelkennis. Ik was al bang dat u de Chanukah zou zeggen. Maar die heeft 9 en de menorah heeft 7 armen. En die stond in de tempel, in de tabernakel. 7 geesten zijn niet 7 goden. Maar het zijn 7 geesten van God die in een speciale relatie tot hem staan. God is 1. Die kandelaar in de tabernakel, die moest gemodelleerd worden, moest in model gebracht worden, want oorspronkelijk was het 1 klomp goud. 30 kilo goud. Een goudbaar, zo'n broodje, is 12,5 kilo. En die weegt, de waarde is ongeveer 500.000 euro, heb ik even gegoogeld. Die kandelaar, die klomp goud, was dus niet gegoten tot de menorah, tot die kandelaar. Dat zou makkelijk zijn natuurlijk, een modelletje maken, goud smelten erin laten lopen en klaar is Kees, maar zo moest het niet. Dat stuk goud moest uitgeklopt worden. Dus gewoon met een hamertje erop gaan slaan en zo moest langzamerhand dat model erin geslagen worden. In die menorah. Ik denk dat het een beeld is van Jezus Christus. Want die menorah is lichtdrager. Jezus Christus is het licht van de wereld. En de kandelaar kon pas zijn licht geven nadat hij geslagen was met veel slagen. En nadat al die slagen voltooid waren, was die lichtdrager klaar, kon haar licht verspreiden. Denk je aan de Heer Jezus, het licht der wereld, maar wat een slagen heeft mijn heiland gekregen. Wat een geweld is hem aangedaan. Maar dat maakte hem tot die lichtdrager van de wereld. We zingen wel eens, ik kost hem die slagen, die smarten en die pijn. Maar zo is hij wel mijn licht geworden. Mijn hoop, mijn verlangen, mijn toekomst. Hij heeft de slagen van de zonde van de wereld gevoeld. De brandstof voor die kandelaar was van gestoten olijven. Olie is vaak teken voor de Heilige Geest. Werd gebruikt om koningen en priesters te zalven. En door die zalving werd duidelijk dat God op de persoon zijn zegen had gelegd. Werd duidelijk dat die persoon door God was aangesteld. Die persoon kon het ook niet in eigen kracht doen, die taak van koning of van priester, maar moest geleid en vervuld worden met de Heilige Geest. gezalfden van het Oude Testament, priesters en koningen, wezen heen naar die gezalfde van het Nieuwe Testament, Jezus Christus. De ware priester, de ware koning, Christus. Dat is een vertaling van het Griekse. Dat is een vertaling van het Griekse woord. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd, eventjes. Christus komt vanuit het Grieks. En in het Hebreeuws is het Messias. En in onze taal gezalfde. Een kandelaar verlichtte ook zichzelf. Zo was de constructie dat het licht naar voren viel, maar ook op de kandelaar zelf. Dus ook de persoon van Christus staat in het licht, is licht, brengt licht, is licht. Wat een symboliek. Die heilige tempelschatten, die zijn door Nebukadnezar naar Babel geroofd. En later komen Belshazzar tegen. En die pakt van die vaten. En die drinkt uit die bekers. Wat een godslastering. En God reageert dan ook direct. Als je aan het heilige van God komt. Het vuur op de kandelaar werd niet aangestoken met zwaluwstokjes. En zeker niet van het merk dat we Lucifer noemen. Het vuur voor de kandelaar kwam van God. Het was heilig vuur. Het was zijn vuur. En de priesters hadden hun vuurpannen met dat heilig vuur van God. Vreemd vuur mocht niet voor het aangezicht van God gebracht worden. Kon je dus niet de offers en de kandelaren mee aansteken. Twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die kwamen met vreemd vuur. Ze werden direct gedood door God. En Aaron, hun vader, mocht niet huilen. Kun je dat voorstellen, dat je als vader niet mag huilen om de dood van je kind? Maar dat heeft te maken, het was een straf van God. Het was een straf van God. Het is niet een gewone, tussen haakjes, dood, maar dit was echt een directe straf van God. En wanneer je dan gaat huilen, dan geef je eigenlijk aan, Heere God, wat heb je nou gedaan? Je hebt van mij afgepakt. Begrijp je een beetje wat daarachter zit? Zeven vlammen uit één vuur, zeven geesten Gods uit dezelfde God, om elk vanuit eigen positie dat licht en dat zicht te geven op Jezus. De kandelaar. We zien nog meer. Een glazen zee voor de troon. Vers 6. Wat is nou die glazen zee? Dan moeten we ook weer naar die beschrijving van de tabernakel. Want in de voorhof van de tempel, je had de voorhof heilig en het heilige der heiligen. En in het voorhof, daar stond die glazen zee. En wat was nu de gang van de priester, de gezalfde, die door God aangesteld was om verzoening te bewerken voor het volk? Hij moest een offer brengen, daar begint het mee, begint altijd met het offer. Dat gebracht was voor zijn zonde. En dan kwam hij verder, dan kwam hij bij die glazen zee, bij dat zilveren wasvat. En dat is een bijzonder wasvat. Want dat wasvat, ik zeg zilver, maar het was koper, was gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Dus je zou kunnen zeggen, na het offer kwam de priester bij dat wasvat en hij keek in de spiegel. Hij zag zichzelf. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het schoonste in het hele land? Na het offer komt die spiegeling. En als er dan niets is, wordt de tempeldienst, mag je naderen tot de Heere God. Verstaat u de symboliek? Ons leven is eens en voor altijd gereinigd door het offer dat Jezus Christus op Golgotha voor u en voor mij gebracht heeft, waar brood en wijn straks ons weer aan herinneren. Dat is volbracht, maar niemand van ons zal ontkennen dat ondanks dat hij dat offer voor zich heeft aangenomen, er toch dingen onderweg gebeuren die niet hadden moeten gebeuren eigenlijk. We pakken altijd nog vuil op. Het moet gereinigd worden. Dan kunnen we tot God binnengaan uiteindelijk. En zo moet u ook zien wat de Heer Jezus doet met de discipelen. De voetwassing. wordt gezien als een oefening in onderdanigheid. Prima dat u dat er allemaal inleest. Maar de Heer Jezus zegt tegen de discipelen, jullie zijn rein vanwege het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Jullie zijn rein, maar je hebt me wel weer vuile voeten opgepakt. Verstaat u de symboliek in de Bijbel? Christus. Water in de woestijn, waar komt dat vandaan? Schaars artikel, ook al in ons land. Oorzaak van veel gemopper onderweg. De rots waarop Mozes sloeg, waar hij tegen had moeten spreken. Daarvan zegt Paulus, die rots, dat is de Christus. Dus de Christus was steeds bij hen aanwezig en hij voorzag hen van water. Van levend water, reinigend water. Water dat ook gebruikt werd voor het wasvat, de glazen zee. Wij moeten ons de voeten laten wassen door de Heer Jezus. Vanwege alles wat wij ondanks zijn offer daarna nog weer hebben opgepikt in het leven. In Efeziërs 5, daar lezen we. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. Met het woord. Dat is de Bijbel. In de Bijbel houdt de Heere God ons als het ware een spiegel voor. Daar kunnen we lezen hoe wij er in zijn oog uitzien. Daar kunnen we lezen hoe we gereinigd moeten worden. Het toont iedere oneffenheid, vuilheid, vul het maar in. Maar het laat ook zien dat Jezus de Christus is, haar reinigende door het waterbad met het woord. Lees dat woord, bestudeer dat woord, onderhoud dat woord. Wees daar niet achteloos in. De glazen zee in de hemel, daar zal geen oneffenheid meer gezien worden. Er is niets meer waar we mee geconfronteerd hoeven te worden, want we zijn in dat heilige bij God. Maar die glazen zee herinnert aan het werk wat de Heere Jezus gedaan heeft. De Hebreeën schrijver die zegt het in Hebreeën 10 vers 19 zo. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een groter priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerheid van het geloof, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. En zo hebben wij vanmorgen een blik in de hemel. Er staan ook veel meer dingen in. Die dieren, wat ze daar doen en hoe de oudsten daarop reageren. Maar het laat boven alles zien. Het werk der verlossing dat in Christus is volbracht. En hij is die nieuwe Mozes die ons voorgaat tot de Vader. En dat offer is gebracht. Hij is door God aangesteld en wij mogen volgen in geloof. Wij mogen ons laten wassen. Deze tekst stond vanmorgen gepland, want ik ben met u Openbaring aan het doorspreken. Toen dat allemaal zo gedacht werd, had ik niet het minste besef daarvan dat wij vanavond met elkaar een doopdienst zouden hebben. En die doop staat symbool voor het sterven met Jezus, begraven worden en opstaan zoals Hij is opgestaan uit het graf. En dan hebben we eeuwig leven onderweg en gebeurt nog wel. Maar straks zullen we met Hem zijn in dat vaderhuis door geloof. En door genade. Ik hoop dat u er vanavond allemaal bent. Dat zou fijn zijn natuurlijk. Maar veel belangrijker. Ik hoop dat we elkaar straks, wanneer wij dat vaderhuis binnengeleid zullen worden, elkaar weer zullen zien. Dan zullen we elkaar kennen. Dan zullen we elkaar herkennen. En we zullen een kroon ontvangen. En wat doen de oudsten? Die werpen ze voor de Heere Jezus. Zo willen we ons ook aan Hem onderwerpen die alles tot ons heil heeft volbracht. Amen.